Ken je dat? Ik weet niet of je zelf wel eens wat in de grond hebt gestopt. En dat je hoopte dat er uit het zaad wat je in de grond stopte wat opkomt. Het is een prachtige gelijkenis in de Bijbel over de zaaier die zijn zaad op de aarde stort. En soms komt het op en soms gebeurt er niks mee. Nou, daar praat zo meteen Robbie Schuller over. Prachtige gelijkenis. Woorden van Jezus die hij 2000 jaar geleden heeft uitgesproken. En die nu in deze tijd ook nog heel erg actueel zijn. Want de zaaitijd komt er weer aan. We hebben prachtige muziek in die fantastische Crystal Cathedral van Richard Revelle. Het speelt op de grote vleugel onder andere Jesus Joy of Man's Desiring. En een lid van de gemeente was jarenlang heel erg ziek. Bezocht meer dan 70 artsen. En ze kwamen maar niet achter wat hem aan de hand was. Totdat, gaat hij vertellen in de Crystal Cathedral. En als gast vanmorgen bij Hour of Power Nederland, Martin Brandt. Martin, goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Bekende spreker, zanger, entertainer, van alles en nog wat.
Kok, nee.
Ja, nee?
Okay. Nee, hoor, thuis.
Man. Ja, oh, thuis. Nou, je hebt voldoende om te vertellen.
Ja.
En heel fijn dat je er bent. En je hebt een dramatische ervaring meegemaakt vorig jaar. Ook daar ga je wat over vertellen. Maar we gaan eerst naar de Crystal Cathedral, als jij het goed vindt.
Prima.
Nou, daar gaan we.
Discover America's Television Church as the face and voice of positive Christianity to the world. Join us today for the best hour on television.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Welcome to the special place. Thank you for coming this morning. And turn around to those who are standing next to you with a warm handshake or a hug. Say, God loves you and so do I. Let's pray. Gracious and loving God, we thank you that you are here with us even now, that you personally invited us to this place. I thank you that so many have come, that there are many listening and even praying with us around the world. And Father, we're so glad that your spirit is here, your music, your words, your life, your presence. We pray, Father, that you'd form us into the image of Jesus Christ and that we would learn every day what it means to live in the kingdom of God. Thank you. And in Christ's name we pray. Amen.
Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest, I will shout and will sing. Standing on the promises of
seated.
We hear the teachings of Jesus as found in Mark chapter 4. And again, Jesus began to teach by the sea, and a great multitude was gathered to him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole multitude was on the land facing the sea. And then he taught them many things by parables and said to them in his teaching, "Listen, behold, the sower went out to sow. And it happened as he sowed, some of the seed fell by the wayside, and the birds of the air came and devoured it. Some fell on stony ground where it did not have much earth, and immediately it sprang up because it had no depth of earth. And when the sun was up, it scorched, and because it had no root, it withered away. And some seed fell among the thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no crop. But other seed fell on good ground, and yielded a crop that sprang up, increased and produced, some 30-fold, some 60, and some 100. And Jesus said to them, "He who has ears, let him hear. To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parables. Now these are the ones sown among the thorns. They are the ones who hear the word, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in, choke out the word, and it becomes unfruitful. But these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit, some 30-fold, some 60, and some 100. Jesus also reminded us to be doers of the word, and not just hearers of the word. So may God add his blessing to this, the reading of his holy word.
Lord, you have made us ready praise throughout all generations. Lord, you have made us ready praise. You have made us ready praise.
Cliff Scheib says, "Going over the falls will change you, but how it changes you changes everything." Today, author Cliff Scheib will share with us how his exciting novel changes lives, and you will hear about his own story. Child star advocate Paul Peterson, who many remember from the Donna Reed Show, called this novel absolutely the best book on child star syndrome. Please welcome with me to the Hour of Power, Cliff Scheib. Cliff, I thank you so much for making the time to come here today and tell us your story. I mean, you grew up here in a Crystal Cathedral, and of course you have a lot of experiences, but the first question I have is this. Were you actually a child star?
I wasn't a child star, okay. But I worked in entertainment, and I knew child stars. And there was one in particular. He was on a show in the mid-90s, one of the most popular kids you'd imagine. All the girls wanted to date him. All the guys wanted to be him.
One of the kids that you knew? One of them I knew.
And the reality of his life, he was a pretty sad kid. His dad wasn't in his life. One of the executives used to take him fishing. And I was really drawn to the difference between the internal of his life and the exterior. Mm-hmm. And that really inspired this book. It's about a child star on the run, hiding in a megachurch. And it's really helping people in deeply personal ways.
Let me ask you, I mean, when you studied all of these things about child stars, why is it that so often so many child stars end up on the negative side of news?
I think for many, all they know is what they don't want, what they're not. But they haven't had time to ask the question, who am I? What do I want? They're preoccupied with, I'm not that thing on TV, that character. And I think that's something we can relate to, all of us. The main character basically has to enter all his pain, all his hurt, and risk being consumed by it in hopes of getting to the other side. And I think the reader goes on that journey with the character.
So the character finds himself lost, and you see this sort of transition, sort of in the darkness or in his suffering.
Yeah, he started a fire the night of his 18th birthday. He collected all these consumer products, put them on the back lot, lit them on fire, and took off. And he doesn't know the difference between doing something bad and believing he himself is bad. And that's an important distinction. It's a tree we can all hang from.
Well, how? I mean, explain it to me.
Who are you apart from what you do? Good or bad? Good or bad? What is our identity as Christians? How can we become to believe that we're beloved apart from the bad things that we've done? Or the good things. Scripture says that we were loved first. We were loved first. It's a little bit like that light that's on me right now. We look to the light. We find our identity in the light. We bask in that light. Mm-hmm. And anything we do that's good is just a response to it. So in a sense, it's helping people connect with that identity, which helps them stand up to what the things they've done in life, good or bad.
As I look at the title of your book, I mean, it says C.B. Scheib, but your name is Cliff.
Yeah.
And so I'm reading the title Cliff Falls, and to me it sounds like a wordplay. I mean, is this really an insight in a way to your life or somehow?
Yeah, I wasn't a child star. Recovery is not my background, and this book isn't even about recovery. But we all go over the falls in life. Mm-hmm. And I went over the falls at age 26. I had a very full life. I was working in entertainment, and I got sick. I got sick with something that it took them a while to figure out what it was, a series of fevers, some as high as 107, and that isolated me. Mm-hmm. And so when you're separated from everything you've put your identity in, everything that's meant life to you, that's an opportunity. It's an opportunity to find out, again, who you are.
You had this illness that you're struggling with, and you tried all sorts of different things to get out of the illness, and then finally the doctor told you to do what?
Yeah, it was 7 years in. I had seen 70 doctors. I had spent the first couple of years in and out of bed, and I ended up at a research center in Los Angeles, and they found a bacteria in my system. And the only solution was to fast. And so I said, that's what I asked the doctor, how long? Like Lent, 3 days? I can do that. And he said, no, 10 and a half days, a 10 and a half day fast.
And is that with no, what about, can you have juice?
Water only.
Just water, okay.
And I said yes.
You must have lost a lot of weight.
I did, but, you know, people ask me how I did it. I was so desperate to be healed at that moment. I would have done anything. And I know a lot of people who've been in that place.
And then out of that, I mean, isn't that when you wrote the book?
Yeah.
Somewhere, was it while you were fasting that you wrote the story?
Yeah. The years I was sick, isolated, I used what I had left, what I could do.
Yeah.
And this started as a screenplay, a TV pilot, a screenplay, and then morphed into a book. And one thing my mom said to me that really stuck with me was, I said, you know, what happens if the book isn't any good? What if it doesn't take off?
Yeah.
And she said, well, first of all, it will be when it's done.
Yeah.
And secondly, you don't need this book to be a bestseller for this process to have been worth it.
Yeah.
The process shaped you and prepared you. So the fact that it's taken off the way it has, and that it's somehow, you know, this is the fruit, even though it's not about a health crisis, this is the fruit of all those years that I spent isolated, a step away from life.
Yeah, yeah.
When I was sick in bed and I wasn't working, I couldn't point to anything to kind of validate my existence. And it's a decision every day. It's a truth, but it's a choice to believe that you're a beloved child and that God's with you wherever you're at in life.
Yeah.
And he's going to walk with you through that challenge.
Well, Cliff, thank you so much for coming this morning. Your story is deeply touching to all of us, and I think it really connects well with so many people that are suffering, especially in the time that we're in today, people hurting, losing jobs, so on and so forth, that the belovedness of God is what keeps you centered. That's the message. Thank you, Cliff.
Thank
Come back
you so
again.
Much.
You've blessed us. Thank you. Give him a hand, ladies and gentlemen.
Felt when David stood to face Goliath on that hill. I imagine that he shook with all his might until you took his hand and held on tight. There he stood upon that hill. Abraham, with knife in hand, was poised to kill. But God, in all his sovereigns, he had bigger plans, and just in time, he brought a lamb. 'Cause you were there, you were there. In the midst of danger's snare, you were there, you were there, always. You were there when obedience seemed to not make sense. Oh, he was there. You were always there. You were always. Dark. Now every moment, every planned coincidence just all makes sense with his last breath.
You were there, you were there.
In history's darkest.
The
call.
Thank you, Stephanie Phillips and the Hour of Power Ensemble. Give them another hand, and thank you for all the work you do. We love you guys. Thank you.
En dat was Stephanie Phillips en ze zong in de Crystal Cathedral. Nog altijd een van de grootste kerken ter wereld. En je zag het orgel ook in beeld, het grootste orgel ter wereld. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat de boodschap is. De boodschap vanuit de kerk, de boodschap naar jongeren van deze tijd. En de man die daar erg mee bezig is, zelf ook nog heel jong, is... Ja, toch?
Heel jong, vind je? 32.
Ja. Nou, 32 vind ik, ja.
Ja, het is wel jonger hè, dan sommigen. Ja. Ja.
Wie ben je?
Martin Brandt. Ja. Ja. Ja, 32 jaar. Ja. Ja. Ik vond dat best wel oud eigenlijk.
Je bent nog nooit in de reden gevallen terwijl ik een referaat hield.
Sorry. Ja, okay.
Martin, welkom bij Hour of Power. Helemaal niet sorry, ik vind dat leuk.
Ja.
Ik had het over jongeren. Het thema van deze uitzending gaat over zaaien. Zaaien, dat is ook de tijd voor nu. Zometeen wordt er weer gezaaid. Je moet maar wachten wat er uit de grond komt.
Ja.
Wat jij doet is, je hebt onder andere gesproken op de EO Jongerendag. Je spreekt voor jongeren, je bent bevlogen met jongeren. Hoe kijk je tegen jongeren van Nederland aan?
Poeh.
Ja.
Als hele unieke individuen. Kijk, het is net waar je naar kijkt, hè? Waar je op focust, daarvan kom je onder de indruk. Dus als je focust op jongeren die niet naar de kerk meer willen, of jongeren die een of andere Project X-feest organiseren en de boel kort en klein slaan, ja, dan raak je hopeloos, denk ik. Tenminste, sommigen. Maar als je focust op wat er gebeurt op dit moment in kerken, maar ook buiten kerk, als jongeren elkaar ontmoeten en over God gaan praten, ja, dan gebeuren er heel bijzondere dingen. Ik krijg elke week mailtjes, elke week, soms dagelijks, van jongeren die in Jezus geloven. Of die tot geloof gekomen zijn. Ja. Of die naar een Youth Alpha cursus, zo'n avond dat ze met elkaar eten en praten over het geloof. Die daar echt iets merken van, wow, van binnen verandert er iets in mij. En als ik aan Jezus denk, of als ik bid tot Jezus, gebeurt er wat? Hij is er. Misschien, volgens mij is hij er. dat maak ik dagelijks mee, dus ik heb heel veel hoop.
Ja.
Ik zie gewoon dat jongeren tot geloof komen.
En dat gaat niet om een paar duizend, dat gaat niet om 10.000, dat gaat om 100.000 jongeren. Want als er zo'n wild feest is, dan zien we dat dezelfde avond op journaal, Haren bijvoorbeeld. En jongerendag ook wel is, waar jij gesproken hebt. Maar voor de rest blijft het een beetje onzichtbaar, hè?
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk de christelijke wereld. Ik heb daar 20 jaar lang niet in willen zijn. Ik ben nu 32, maar in het geloof ben ik 12. Ik ben 12 jaar geleden tot geloof gekomen. En ik had geen idee voor die tijd hoeveel christen jongeren er zijn. En ik had geen idee hoeveel leuke en zinvolle dingen je kunt doen met christenen. Geen idee. Daar was ik blind voor. Ik kwam niet in die groepen. Ik kwam niet in die subcultuur. Maar,
noem je het een subcultuur?
Ja, het is wel echt een heel eigen cultuurtje. Ja. Met eigen inkomsten, eigen taal.
Ja, want in die tijd... Ja, dat is waar. Ja. Ja. Want in die tijd, toen de omslag, als ik het zo mag zeggen, in jouw leven kwam... Ja. Studeerde je docent drama aan de theaterschool.
Ja.
Wat wilde je worden?
Ik wilde vroeger het liefst... ik zei tegen mijn moeder en tegen mijn vader... of ik wilde in het vliegtuig werken als piloot of wat dan ook. Of zanger.
Ja.
En dan met name theaterzanger, musicalzanger. Ik had op zangles gezeten, ik had bandjes, ik deed veel mee in theaterstukken. En uiteindelijk zat ik op de theaterschool.
En toen kwamen er 1000 vragen in je op?
Ja, nou, het begon eigenlijk met 1 vraag. Kom je eens een avondje met ons naar een jeugdgroep? En dat was een christen die mij die vraag stelde. En ik ben gegaan. Gek genoeg, waarom? Ik weet het niet. Normaal had ik nee gezegd, maar dit keer zei ik ja. En ik ging mee en ik werd daar geconfronteerd met 1 vraag. En dat was de eerste vraag die ze aan mij stelde. Martin, wat als het waar zou zijn? Ik geloofde niet en ik had ook helemaal geen zin om te geloven. Het ging mij prima, het ging mij voor de wind. Maar Martin, wat als het waar zou zijn? Wat als er een God is? Wat als hij je hoort als je bidt? Wat als je het mis hebt met je vooringenomen houding over christenen? Ik zeg, ja. Weet jij het, weet ik het? Ja, dat weet niemand. En toen zeiden ze, nou, bid maar eens. Ga maar eens op zoek. Want wij geloven met z'n allen dat er een God is. En dat hij je hoort. En toen ben ik gaan zoeken en gaan bidden en... Een paar weken later was ik om. Ja. Er gebeurde iets van binnen. En dat is nooit meer weggegaan.
Wat gebeurde er daar?
Ja, daar in mijn hart. In mijn hart werd ik geraakt. En dat is zo moeilijk om dat uit te leggen. Ik heb het heel vaak geprobeerd om het uit te leggen. Toen ik net christen was, had ik het vaak over een gevoel dat ik had. Ik voelde me warm of ik voelde een soort van energie. Nou, het werd hoe langer hoe vager voor mensen. Met name voor mijn vrienden die geen christen waren. Die dachten echt dat ik iets gesnoven had. Of dat je heel erg in de war bent, ja, op zijn minst.
Ja.
Maar nu als ik terugkijk, en nog steeds is het zo. Er is een rust gekomen van binnen. En een diepe ervaring van ik ben niet alleen. Er is een God die mij heeft gewild op deze aarde, in deze tijd. En die mij, die mij op het oog heeft. En niet alleen mij.
Al je vragen zijn beantwoord?
Nee hoor, nee, de meeste niet.
Wat heb je er nog over?
Oh, nou ja, van de 1000 misschien. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb heel veel vragen. Heel veel vragen. Meer vragen dan antwoorden.
Ja, ik praat ergens naartoe, hè? Dat snap je. Ja. Ik kondig het zelf maar aan.
Ja, ik denk dat het liedje 1000 vragen bedoelt, hè?
Ja.
Een liedje dat ik schreef in een periode dat ik veel vragen had. En dat ging over vragen rondom lijden. Waarom laat God leed toe? Ook in het leven van gelovige mensen. Mensen die erg hun best doen, of ze nou gelovig zijn of niet. Waarom gebeurt zoveel verkeerd in het leven van goede mensen? Nou, daar heb ik een lied over geschreven.
Zullen we daar gaan kijken?
Goed.
Het gewicht van 1000 vragen en het verdriet dat mij verscheurt. Heer, ik kan het haast niet dragen, er is zoveel gebeurd. Ik probeer nog wel te bidden, maar ik weet niet wat ik zeggen moet. Heer, hoe kan ik voor u zingen, als mijn hart zo bloedt? Ik zou willen zingen, Heer. Ook als het donker is, ik wil u blijven prijzen als het tegenzit. Help mij te kijken naar uw troon waar u regeert. U bent zo volmaakt en u blijft volmaakt.
Prachtig lied.
Dank je.
Waarin je zingt. Ja, dat vind ik echt mooi. Je hebt ook hele mooie ogen.
Nou, ja. Het wordt steeds intiemer. Ja.
Nee, ja. Maar dat hoor je toch wel meer, denk ik?
Wel dat ze twinkeltjes, twinkeltjes in je ogen.
Ja, ik kijk altijd, als ik vind het leuk om mensen te interviewen op de bank. Ik kijk altijd naar ogen, want de ogen zijn de spiegel van het hart, toch?
Ja, nou, dat is waar. Ja.
Nu, over hart gesproken.
Ja.
Je zou op de Jongerendag spreken. Groot evenement. En toen gebeurde er wat met jouw hart.
Ja, op 3 juni, dus een week voor de Jongerendag. Maar ja, weet je, ik had heel veel andere dingen ook te doen. Ik had gewoon heel veel leuke dingen te doen. Mijn agenda stond vol. En ineens stond alles stil. Ja, mijn hart stond stil. En dan mijn hele leven, alles. En in het begin was het zeer onzeker of ik dat zou redden. Of ik het zou overleven. En nu, het is nu een half jaar later. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik ben helemaal hersteld. Godzijdank, daar ben ik heel ontzettend dankbaar voor. Geen hersenschade, geen hartschade.
Ongelooflijk jong om een hartstilstand te hebben.
Ja, maar er is een erfelijke hartziekte ontdekt. Dus dat wist ik niet, maar daar zijn we nu achter. Dus bij ons in de familie is er iets afwijkends in de genen. Dus er zijn nu verschillende mensen die een beschermend kastje bij zich dragen.
Ja,
ja,
jij ook?
Ja, ik ook. Ja,
mag
ik
het kastje zien?
Nou, ik kan het niet echt zien als je het onder mijn huid hebt geïmplanteerd. Een ICD, zo'n bobbel zie je daar zitten.
Ja,
goh. En mijn vader heeft er nu ook een.
Ja.
Die bleek dezelfde afwijking te hebben. En een oom van mij, die is eraan overleden toen hij 32 was. Ook 32.
Kijk. Ga je anders het leven in?
Ja. Ja, zeker in het begin. In het begin ben je gewoon helemaal in een soort shock. In een soort van roes leef je daarna. Van, oh, ik leef nog. Oh, wat is er gebeurd? Oh, wat gek. En elke dag heb je die maalstroom van gedachten die niet echt verandert. En daarna komen er allemaal angsten. Kan ik nog mijn leven wel oppakken? Word ik wel oud? Kan ik mijn zoon wel zien opgroeien? Dus allemaal van die gedachten over de dood en over de eindigheid van het leven. En je kwetsbaarheid. Ja, dat was een heftige tijd.
Wat komt er na de dood? Stel je voor dat je niet meer was bijgekomen.
Nou, dan was ik nog steeds bij Jezus. Ja, ik ben nu met Jezus één. Klinkt voor sommigen heel vaag. Ik heb sommige familieleden in mijn hoofd en vrienden die dit misschien nu zien. Die denken, Martin, doe niet zo vaag. He, ik ben één met Jezus. Maar het is zo. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dat staat in Romeinen. En een andere Bijbeldeel staat, ik ben geborgen in Christus. Mijn leven is geborgen in God. In Christus' hand ben ik veilig. Ja, vrij vertaald zo. Ja. En zo ervaar ik het ook. Dus ik ben niet bang voor de dood. Totaal niet. Maar ik ben super dankbaar voor het leven. Want ik wil mijn zoon zien opgroeien. Ik wil een vader zijn. Ik wil een man zijn voor mijn vrouw. En ik wil op aarde nog dingen doen. Ja. Maar ik ben niet bang om te sterven. Totaal niet. Nee.
Maar er nog dingen doen, vol van idealen. Wat zijn je dromen?
Mijn dromen, ik heb één grote droom. En dat is, het klinkt misschien heel hoogdravend en heel heilig in sommige oren. Maar ik wil een man van God zijn. En dat houdt voor mij in dat ik een eerlijke man ben. Een man die meent wat hij zegt. Die probeert te doen wat hij zegt. En dat vind ik wel lastig. Kijk, ik ben een spreker en een zanger. Dus ik sta het grootste deel van mijn week sta ik op een podium voor mensen te vertellen over het leven met God. En de grote valkuil is dan om het allemaal heel goed te kunnen vertellen. En mensen op te roepen en te inspireren en eerlijk en kwetsbaar te zijn. En vervolgens rij je naar de volgende plek waar je hetzelfde verhaal gaat afsteken. Maar je hebt geen tijd voor de praktijk. En mijn grote droom, zeker ook sinds wat er allemaal gebeurd is, is van ik wil verdiepen. Ik wil meer leven en mijn prioriteiten in het leven helder hebben. En dat is 1, ik ben een man van God, ik ben een christen. 2, ik ben man van Suzanne, ik ben een echtgenoot. 3, ik ben een vader. En daarna al mijn activiteiten. Daarna mijn werk in de kerk. Maar ik wil me meer focussen, meer dan ooit, op die eerste 3 prioriteiten.
Je kwam hier, want het is wel heel erg aardig om te praten over zaaien en oogsten. De zaaien, dat is dit keer het thema bij Hour of Power. Zijn we helemaal niet naartoe gekomen?
Nee.
Maar dat geeft niet, ik kom een andere keer weer terug. Heb je nog een briljante opmerking?
Het klinkt als een open deur, als een cliché, maar wat je zaait, zal je oogsten. Hè? Dat is natuurlijk wat veel mensen geloven, of je nou naar de kerk gaat of niet. En ik denk, als je het goede zaad zaait, dus dat is in mijn geval het woord van God zaait in je leven, naar dit soort programma's kijkt, hè, Hour of Power en andere programma's waarin het echt ook over God gaat en over dingen die ons gewone leven overstijgen, ja, dan zul je merken, hè, langzaam, dat er iets verandert in je leven, want je zaait goede dingen. Dus dat wens ik mezelf, maar ook jou en alle kijkers toe. Goede dingen zaaien.
Hartstikke goed. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. En je hebt een website, hè?
Ja.
www.martinbrand.nu. Nou, zullen we even op vermelden zometeen.
Ja.
Martin, ongelooflijk fijn dat je er was. Het woord dromen is een paar keer gevallen. Ik heb nog nooit het antwoord gehad wat jij net gaf als ik. Want ik vraag dat vaak. Wat is je droom?
Ja.
Die heb ik nog nooit gehoord. En ik vond hem heel, heel erg mooi. Mag ik je dit boek geven? Kan jouw droom werkelijkheid worden?
Nee.
Over 10 vragen om te helpen je droom te zien en te realiseren op grond van een aantal Bijbelgedeelten.
Oh, wat gaaf.
Ja.
Dankjewel. Van Maxwell. Het gaat over leiderschap, hè?
Ja. Ja. Zeer bekende spreker.
Ja. Mooi. Dankjewel.
Goed dat je er was. Jesus Joy of Man's Desiring. Ken je dat?
Ja.
Mooi,
ik ken het. Prachtig.
Van Bach.
Ja.
Ja. Womi da se Jesum habe. Prachtig. Richard Reveal speelt dat in de Crystal Cathedral.
Thank you.
This morning I want to begin with the most important figure in human history. No person ever, not Alexander the Great, not Caesar, not any president, no world leader, no philosopher has had any bigger impact than Jesus Christ. The one whom we measure history around before and after his lifetime, Jesus had an incredible impact. He started the world's biggest religion. He's held, even by secularists, as one of the highest and greatest philosophers. And yet in this world, as we talk about Jesus, and of course in this church as we come to worship Jesus, there is a division on what it was Jesus actually stood for. Or rather, why did Jesus even come in the first place? Jesus came into this world not just to change society, and not just to get people into heaven, although it's that, but he came to invite people into a new kind of life that begins right now. This new kind of life Jesus called the kingdom of God or the kingdom of heaven. And when Jesus talked about these things, he didn't just mean where we go when we die, but he meant right now, some treasure in a field, all these metaphors, these great things is available to you and me right now. A new kind of life, a flourishing of our soul, a life that shines so bright that even when we die, we continue to live. That's what Jesus came to do. The favorite metaphor Jesus, I think, likes to use when he talks about this person who is fully alive, this disciple or the student or this apprentice, his favorite metaphor seems to be something like a fruit tree. In John chapter 15, for example, Jesus says, "Abide in me and you will bear fruit." In Matthew chapter 7, he says, "Become the kind of tree that bears good fruit. Don't be a bad tree that bears bad fruit." In Galatians, Paul echoes the teachings of Jesus and says, "The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, so on and so forth." And so this metaphor of the human being or the disciple entering into Jesus' kingdom right now and bearing fruit seems to be, in my view, Jesus' favorite metaphor for the disciple. Like a tree or like a vine or like a stalk of grain that grows. The human life is meant to bear fruit. But what is that fruit? And what is that life like? And how do we get there? Well, this morning, Glenn read you one of my favorite parables about the seed and the sower. Jesus tells us how this new kind of life enters into our reality and touches everything we do. He's there, obviously, probably with thousands of people following him. You know, people were interested in Jesus because he would do crazy stuff like raise people from the dead and heal lepers. And he would speak against all sorts of what they thought were social norms. And so he was a very dynamic, enthusiastic, and attractive leader. And so thousands of people would follow him to see the next miracle or hear the next thing. And so Jesus has all these people following him, and he decides he needs to preach to them and tell them something. So he gets on this boat, and the boat kind of goes out to water, so there's a little separation. And of course, by the water, there's like a hill that goes up that sort of creates a natural sort of theater. And all these thousands of people sit around scattered on a hillside with, you know, waiting on the edge of their seats or the edge of their grass maybe, you know, they're sitting on a hill, to hear what Jesus is about to say. And there he is standing on a boat, and he points to a guy that's working on his garden maybe over there. And he's like, "See that sower over there? That's what the kingdom of God is like." He says, "There was a sower who came to plant some seed." And you get this picture of a sower just kind of taking seed and just whoosh, throwing seed everywhere. Whoosh, like this, just going everywhere. Seed everywhere, scattered all over the place. He says, "Some of the seed fell on a path. And when it fell on that path, it didn't do anything because it was a path and the birds came and they ate it up. And some of that seed, it fell on rocks and it sprung up, but then the sun started shining and then it just died away very fast. Some of that seed actually fell on some good soil, but then when the weeds and all the thorns and stuff grew up next to it, the plant couldn't mature, and so it died also. But some of the seed fell on really good soil, rich, good soil. And when it fell on that soil, this seed sprung up into a plant that bore fruit 30, 60, 100-fold. And then he just left. That's all he said. And everybody was wondering what's going on. His disciples pulled him to the side and said, "Teacher, what does this story mean?" And I'm going to tell it in what Jesus said, sort of in my own words. He said, "The seed is the word of God. It's what God says. And God says something to everybody. And some people receive that word, and some people receive it in peculiar ways so that it dies, and other people receive it so that it bears a harvest." He said, the first type of person that receives this word from God, this seed, is like this path right here. I was walking this morning on a path, and you know how these paths are normally created? It happens because people walk over and over and over on what used to be soft, rich, and good soil. It used to be good soil. It used to be ready for seed. It used to be ready to receive something and nurture it and grow it into a tree that bear fruit. But it kept being walked on over and over and over, packed, beaten down. And many of us are like that path. We are wounded, packed down, rock hard. People have walked all over us, maybe even since we were children, seen the worst in us, never believed in us, always criticizing us and gossiping about us, wounding us. Maybe some of us have suffered great tragedy in our life, that something has happened to our heart where it is rock hard. And we just, when the word of God or some kind of message comes to us, we just say, "I don't want it. It's no good to me." And so like a heart that is rock hard, ice cold, we just can't receive that. Because of the woundedness. You know, that path can still become good soil. But the path must be broken, softened, broken, softened, broken, and softened. I want to say to you, God still wants to use you. But you have to be broken, and you have to be softened. You have to be broken, and you have to be softened. And then Jesus says, well, that there was some seed that fell on the rocks. Those are the ones that sprung up, but then when the sun came out and the heat of the sun, they died because they had no root. And he said, this is like a person who has no roots at all. Unlike the path, yeah, they received that seed, and the seed started to grow. And he says, actually, when they first hear the word of God, they receive it with joy. But when the time of testing comes, they wither and they fall away because they have no roots. To me, I think that the rocks represents emotionalism, which as a pastor, I see all the time. People who hang on the feelings or the emotions of what it means to be a disciple, rather than something deeper, something with roots in it. The third type of person Jesus talks about is the thorns or the weeds. You know, the thing about the thing with the thorns and the weeds is that's actually good soil. I remember when my grandpa personally was living with us when I lived in Oklahoma. He decided to start this garden in our backyard, and he wanted to grow all these great crops and everything. And he made the best soil ever, and he was always throwing stuff out there like coffee grinds and eggs and leftover food. And he said, well, this is what nurtures and makes the soil good. And he was right. But what would happen was, even though he planted his vegetables and all of the things that he was getting ready to go, before those things would grow, other stuff would grow. Why? Because it was good soil. Weeds grow on good soil. And every day I was out there just pulling weeds for my grandpa, one after the other, and it was constant work. I mean, it had to be a regular, every other day, at least every week, you had to go out and pull up these weeds, pull them up, because if they were there and they were growing alongside the vegetables couldn't grow and mature because the weeds would be there. And so for many of us, Jesus says that these weeds that grow up in our lives are the worries and the riches. Many of us think that riches take away worries. We think if I could just win the lottery, I wouldn't have worries anymore. If I could just, you know, get a big inheritance or get that great job, you know, I'd have plenty of money and then I wouldn't have to worry about anything anymore. But I guarantee that there are plenty of wealthy people sitting in this church right now that can tell you money does not take away your worries. And that in fact there is something about life that regardless of how much money you have, that you ought to treasure something more than money. And that you can't stop worrying and having anxiety about life until you treasure something much bigger than yourself. And that thing that we ought to treasure is the Word of God. What God says about us. What God is saying about you right now. And if we could worry ourselves with other things, then like thorns, sometimes riches and sometimes our busyness, sometimes the clock, will choke out God's purpose for your life. Don't sell out your purpose for those things. Amen? And Jesus says the fourth one is the one that falls on good soil. Luke's gospel says this is a noble and a good heart that perseveres. And the seed takes a deep, deep, deep root. And the thorns don't choke it out. And it's cared for. And over years it grows and matures. And someday, that tree bears an incredible harvest. What is that seed? It's the Word of God. And what is the Word of God? Don't be too quick to say the Bible. The Bible certainly is the Word of God. But is Jesus saying here that the Bible is thrown out onto good soil? And if hear me, please. I love the Bible. I love the Bible. I've read it through. I've memorized large portions of it. I've studied it in Greek and Hebrew. The Bible is the Word of God, and it is a center of authority. But is the Word of God just in the Bible? I mean, John says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh and dwelt among us. So, in the words of John, the Bible says the Word of God is Jesus. At any rate, the Word of God isn't just the Bible, and it's not just Jesus, but rather the Word of God very simply means what God says. What God actually says, and what God says is in the Bible. Well, what does God say over you, and what is God saying over you right now? Well, based on things like in the Bible and what Jesus is teaching, God is saying that He wants you. God is saying that He wants all of you. God is saying that He forgives you. God is saying that He is trusting you with a big and important project that is your life. The Word of God in our hearts is the knowledge of the love and grace and forgiveness and purpose that God is speaking over us right now. To be good soil is to believe with faith that God is actually saying these things over us now. To say, I want the Word of God. I want the Word of God so bad I will take it into the deepest part of my soul. I want the Word of God so bad that I will pull up the thorns and I will not allow anything else to distract me, but I will believe and learn what it means to abide in the love of God, the grace of God, the purpose of God, and His Holy Spirit. What Luke tells us, though, is that this comes with patience and with endurance, a virtue many of us have forgotten in our technological age of over-the-counter, microwave, easy oven, order your pizza to go kind of culture. We want it right now. Is it a pill? Is it a channel we can turn on? No, it's a tree. It's a tree. You try growing a tree from scratch and wait to see how long and how much work it takes for that tree to bear fruit. I remember my dad planted a little sapling of an avocado tree in our backyard, and it was years before that thing had avocados. But you could watch the progress. It got bigger, it got thicker, it got greener, it got taller. And one day, it wasn't just one or two avocados. All of a sudden, it was 30, 60, or 100-fold. It was just like, avocados everywhere. And we ate a lot of guacamole. It was a pleasure. And that's, in a way, what the kingdom of God is like. It's an endurance that you don't say, okay, God, I love your Word of God. Don't be like the rocks where you say it's got to be instant over the counter, but say, this will become the most important thing in my life, what God says about me. He says, I love you. I believe in you. He is speaking His calling over you, and you just need to listen and want it and nurture it. It takes time, and it takes patience, and it takes endurance. My friends, the kingdom of God is like an orange grove. Imagine an orange grove with a giant tree in the middle. And this tree, all of a sudden, the oranges start to fall from the tree and they start to roll away. And there, as those oranges start to sort of take root, the trees grow up around this big tree. And as those trees bear fruit, oranges fall from them and trees grow next to them. This is what has been going on since Jesus came. Jesus is this big tree in the middle from which all fruit in the kingdom of God came. And He wants you to be this type of a person. A person that is fully alive. A person that is living in this eternal living right now. A person that is baptized in the life of God completely. The kind of person that people know that will encourage them and bring life to them and forgive them and set the example. That's what God wants you to be. An exceptional kind of person. Even though you say, I'm weak, I'm broken, I've got this wrong, I'm too young, I'm too old, I'm too poor, I've failed too many times. Whatever it is. All the things that you want to say to choke out this word, don't do it. Nurture the word of God. Love the word of God. Let it grow. Let it take roots deep in your soul. And someday, my friends, you will become a tall and huge and lush tree that bears amazing, delicious, juicy fruit that blesses those around you naturally. You won't have to try. It will be natural, just like a tree. And you will change the world. And that's what Jesus wants. And that's why He called you the light of the world. Let's pray. Father, we thank You for Your word. We ask, God, that we could have the faith to believe that You love us, You don't hate us, that You take pleasure in us, You're not angry at us, that You've called us to heaven, You haven't called us to hell, You've called us to something higher, not something lower. And I pray, God, that we would learn what it means to live in Your kingdom, to become Jesus' disciples, to be more like Him and have eternal living right now, regardless of health things, regardless of money things, regardless of circumstance, that we would know what it means to live in Your kingdom right now. Oh, God, we love You. And we're so thankful for Jesus, who we love with all our hearts. We're so thankful He gave His life for us and that He lives at Your right hand. And it's His name we pray. Amen. Beloved children of God, whom He has called to a higher purpose. And now, the Lord is blessing you and keeping you. The Lord is causing His face to shine upon you and is being gracious to you. The Lord is lifting His countenance upon you and is giving you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. En ik hoop dat u en jij weer verrast bent door de inhoud. Wat je zaait, zul je oogsten. En ik denk dat het fantastisch is om te zaaien in je eigen leven. En als je dat goed doet, zul je ook oogsten. Hartelijk bedankt voor het kijken. Ik maak nog even al onze kijkers attent op ons magazine, nummer 58 inmiddels. Een paar weken geleden heb je Anne van der Bijl gezien, die zei het thema voor dit jaar is wees niet bezorgd. Dat is ook het thema van dit magazine. Het gaat ook over dat je goed over anderen moet praten. En wie goed doet, goed ontmoet. Op de achterkant kondig ik me trots aan dat Tony Campolo, die beroemde, fantastische spreker, naar ons land komt in het kader ook van Hour of Power. Het magazine kun je krijgen. Kijk even op onze website www.hourofpower.nl. Nou, het begint alweer een beetje lente te worden. En ik wil een bijzondere groet doen aan de mensen die de lente al voelen. Dat is namelijk onze vele kijkers in Spanje, in zuidelijke landen die daar overwinteren. En dat zijn er heel veel. We krijgen veel reacties van u. En fijn dat u met ons meeleeft. En een hartelijke groet van ons naar het zuiden. En breng wat zon hier naartoe. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan met de hoogste baas van de politie in Nederland. Politie die onder vuur ligt. Aad van Baal. En Willie Jolly, dominee die ook kan zingen, zwarte dominee, en die spreekt in de Christelijke Kathedraal en dat wordt weer een feest. Iedereen een heel fijne zondag toegewenst. Zaai en je zult oogsten. Tot hopelijk volgende week.
Als alleen zijn in eenzaamheid verandert. Als het leven zijn glans heeft verloren. Als de stilte onoverkombaar voelt en het leven u niets meer waard is. Als u wilt praten waar niemand luistert, dan wil de hooplijn er voor u zijn. Want hoop brengt kleur in uw leven.